Voorgelezen uit Gods heilige en onfeilbare woord uit het boek Genesis, hoofdstuk 39. We lezen de versen 7 tot en met 23.
En het geschiedde na deze dingen, dat de huisvrouw zijns heren haar ogen op Jozef wierp. En zij zeide, lig bij mij. Maar hij weigerde het en zeide tot de huisvrouw zijns heren, zie, mijn heer heeft geen kennis met mij. Wat er in het huis is en al wat hij heeft, dat heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand is groter in dit huis dan ik en hij heeft voor mij niets onthouden dan u. Daarin dat gij zijt zijn huisvrouw, hoe zou ik dan dit en zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? En het geschiedde als zij Jozef dag op dag aansprak en hij naar haar niet hoorde om bij haar te liggen en bij haar te zijn. Zo gebeurde het op zulke dag dat hij in het huis kwam om zijn werk te doen. En niemand van de lieden des huizes was daar binnenshuis. En zij greep hem bij zijn kleed, zeggende, lig bij mij. En hij liet zijn kleed in haar hand en vluchtte en ging uit naar buiten. En het geschiedde als zij zag dat hij zijn kleed in haar hand gelaten had en naar buiten gevlucht was. Zo riep zij de lieden van haar huis en sprak tot hen, zeggende, ziet, hij heeft ons den Hebreeuwse man ingebracht om met ons te spotten. En hij is tot mij gekomen om bij mij te liggen en ik heb geroepen met luider stem. En het geschiedde als hij hoorde dat ik mijn stem verhief en riep, zo liet hij zijn kleed bij mij en hij vluchtte en ging uit naar buiten. En zij legde zijn kleed bij zich totdat zijn heer in zijn huis kwam. Toen sprak zij tot hem na diezelfde woorden, zeggende, de Hebreeuwse knecht, dien gij ons hebt ingebracht, is tot mij gekomen om met mij te spotten. En het is geschied als ik mijn stem verhief en riep, dat hij zijn kleed bij mij liet en vluchtte naar buiten. En het geschiedde als zijn heer de woorden zijner huisvrouw hoorde, die zij tot hem sprak, zeggende, na dezezelfde woorden heeft mij uw knecht gedaan, zo ontstak zijn toorn. En Jozefs heer nam hem en leverde hem in het gevangenhuis, ter plaatse waar des konings gevangenen gevangen waren. Alzo was hij daar in de gevangenis. Doch de Heere was met Jozef en wendde zijn goede tierenheid tot hem en gaf hem genade in de ogen van de overste van het gevangenhuis. En de overste van het gevangenhuis gaf al de gevangenen die in het gevangenhuis waren in Jozefs hand. En al wat zij daar deden, deed hij. De overste van het gevangenhuis zag op gans geen ding dat in zijn hand was, overmits dat de Heere met hem was. En wat hij deed, dat deed de Heere wel gedijen.
De tekst voor de prediking voor deze avond kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. Genesis 39 en daarvan vers 9b. En daar vinden wij Gods woord in onze tekst in Genesis 39 vers 9b. Hoe zou ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? Ik heb het vorige week als een geschenk ervaren, gemeente, dat wij op die droevige en indrukwekkende zondag samen mochten nadenken over dat vertroostende woord. En de Heere was met Jozef. Jozef, die in de meest ellendigste omstandigheden van zijn leven was gekomen. Die door 1000 vragen werd gekweld, die werd weggevoerd naar Egypte. Wat moest hij nou in dat goddeloze en afgodische Egypte gaan doen? Zo ver bij zijn vader vandaan. Wat zou er nou van die dromen, van die beloften van God terechtkomen in zijn leven? 1000 zorgen en 1000 noden kwelden zijn angstvallig hart. Maar dan mocht daar dat licht overheen schijnen van de tekst. En de Heere was met Jozef. Jozef mocht ervaren dat God met hem was te midden van die moeilijke omstandigheden, terwijl hij daar op die slavenmarkt stond. Terwijl hij daar als slaaf moest dienen in het huis van Potifar, mocht hij soms ervaren: mijn ziel is immers stil tot God en van hem wacht ik een heilrijk lot. God is mijn toevlucht in het lijden. De Heere was met Jozef. En we hebben gezien dat is in tegenstelling tot wat die broers hebben ervaren. Dat kon niet gezegd worden van iemand als Juda. Want hoofdstuk 38 dat gaat vooraf aan hoofdstuk 39. En we hebben het licht van de tekst laten schijnen op hoofdstuk 38. En we hebben gezien, de Heere was niet met Juda en met de andere broers. Want die mensen die hebben zonde aan zonde in hun leven aaneengeregen. Daar kan God niet zijn. Als mensen in de zonde leven. Ook al leven ze in het beloofde land. Ook al leven ze op het erf van het verbond. Maar Jozef mocht Gods nabijheid midden in de wereld. Midden in dat afgodische Egypte ervaren. En we hebben gezien. Daarin lag het onderwijs dat we overal de Heere kunnen dienen. Waar wij ook een plaats hebben gekregen in de maatschappij. Omstandigheden wij ook verkeren. Er is geen enkel excuus te bedenken waarom we de Heere niet zouden kunnen vrezen in wat voor tijd dat we ook leven. De Heere was met Jozef. En dat betekent dat hij aan de Heere af en toe zijn nood ook mocht uitklagen. Dat hij gevoelde dat in de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. En dat lag verklaard, gemeente, omdat de meerdere van Jozef, de Heer Jezus Christus, de nabijheid van zijn vader heeft moeten missen. Hij is uit de nabijheid van zijn vader uit de hemel gegaan. Hij is arm geworden, daar hij rijk was. En om hem kunnen er mensen als Jozef, die midden in de nood en midden in de dood verkeren, het ervaren: de Heere is bij mij, ik zal niet vrezen. Al leef je in de moeilijkste en ellendigste omstandigheden, al sta je zelfs aan een open graf. De Heere was met Jozef. En die woorden, gemeente, klinken ook door het verdere van dit hoofdstuk, door de geschiedenis die we samen vanavond willen overdenken. Waar Jozef wordt verzocht door de vrouw van Potifar, een van de meest bekende geschiedenissen. Ook in de Jozefs geschiedenis. Een geschiedenis die we bijvoorbeeld ook aantreffen in de Koran. Een heel bekende geschiedenis. Jozef wordt verzocht door de vrouw van Potifar. In eerste gedachte zien wij hoe hij de zonde afwijst. En in de tweede gedachte hoe hij de zonde ontvlucht. Jozef wordt verleid tot zonde door de vrouw van Potifar. In de eerste gedachte hoe hij de zonde afwijst. En in de tweede gedachte hoe hij de zonde ontvlucht. Vorige week hebben wij dus stilgestaan bij die versen 1 tot en met 6 uit hoofdstuk 39. En nu ligt er in het slot van dat zesde vers de overgang naar het gedeelte dat vanavond onze aandacht vraagt. De versen 7 tot en met 18. In het slot van vers 6 daar staat zo treffend: en Jozef was schoon van gedaante en schoon van aangezicht. Het is opmerkelijk dat als we een aantal hoofdstukken terugbladeren waar het over zijn moeder Rachel gaat, dat er precies dezelfde woorden worden gebruikt. Rachel was schoon van gedaante en schoon van aangezicht. Jozef was echt een zoon van zijn moeder, opvallend mooi. Knap om te zien. En wij zijn misschien geneigd, gemeente, om wel eens jaloers op zulke mensen te worden. Zeker als wij naar wereldse menselijke maatstaven wat minder bedeeld zijn met schoonheid. Maar deze geschiedenis, en Calvijn die wijst er ook op, die laat ons zien dat wij geen reden hebben om zulke mensen te benijden. Want het is voor Jozef een bron van ellende geweest. Het koninklijke kleed, die veelvervige rok, zijn mooie, zijn schone gedaante, het heeft hem alleen maar in de ellende gebracht. Want we zien het wat er gebeurt in vers 7 en het geschieden na deze dingen, dat de huisvrouw zijns heren haar ogen op Jozef wierp en ze zeide: lig bij mij. De vrouw van zijn meester, de vrouw van Potifar, die heeft haar ogen de kost gegeven. En ze zag ook wel dat Jozef opvallend mooi was. Veel knapper dan de andere mannen, dan de andere jongens die ze ooit had gezien. En terwijl ze haar ogen de kost geeft, want ze wierp haar ogen op hem, had ze natuurlijk in haar hart al lang al overspel met Jozef gedaan. Maar de zonde, dat begint zo vaak met het zien. Dat begint niet met de daad. Maar als onze ogen gaan dwalen. En wat is dat ook een waarschuwing, ook vanuit deze geschiedenis voor ons. Als we onze ogen niet bedwingen. Als we onze gedachten niet bedwingen. Als we die maar de vrije loop laten. Waar kan het dan eindigen? Kijk ook eens naar de man naar Gods hart, naar David. Die vermoordde niet zomaar Uria. Dat was niet zijn eerste daad. Nee, hij zag een vrouw zich wassende. Het begon met het zien. En waar kwam het uiteindelijk terecht? En wat zijn er ook bij ons gemeente een zonden die we alleen al met de ogen doen? Hoe kunnen we met onze ogen al niet zondigen? En datgene wat we hebben gezien, dat nemen we mee. De eenzaamheid in. En daar wordt de zonde zonde. Ook al is er aan de buitenkant misschien niks aan ons te zien. Jozef leefde in het wereldse, in het afgodische, ook in het zedeloze Egypte. Die vrouw was ook een kind van haar volk, een kind van haar tijd. Het was in die tijd in Egypte helemaal geen schande om overspel te bedrijven. Zelfs in het buitenland was het volk van Egypte op die manier bekend. Zo is er een verhaal, een Grieks verhaal uit de Griekse oudheid, die vertelt hoe dat een farao uit Egypte een ernstige geziekte had in zijn gezicht. Allerlei zweren waren er op zijn gezicht. En toen kreeg die farao van de priester de raad dat hij zich moest laten aanraken door een vrouw die haar leven lang trouw was gebleven aan haar echtgenoot. En die farao kon zo'n vrouw in Egypte niet vinden. Natuurlijk is het maar een verhaal, gemeente, maar het geeft toch aan hoe dat de zedeloosheid in Egypte in die tijd was. Egypte was verdorven en die vrouw van Potifar, die deed gewoon wat iedereen deed. Zij zeiden: lig bij mij. En die woorden die hier gebruikt worden in het Hebreeuws, gemeente, dat zijn zeer onbeschaamde woorden. Woorden die appelleren aan gevoelens die, als we wat ouder zijn, allemaal wel kennen. En Jozef heeft die blikken van die vrouw wel gevoeld en gezien. Ik las ergens dat Jozef daar totaal geen erg in heeft gehad. Dat verzoek van die vrouw totaal onverwacht voor hem is gekomen. Want Jozef, die leefde zo dicht bij de Heere. Jozef was zo bleu. Jozef was zo onschuldig, dat had hij nou nooit gedacht. Maar ik geloof daar niet in, gemeente, want ook uit het hart van Jozef, net zoals uit het hart van ons allemaal, zoals de Heere Jezus zegt, komen voort overspelen, hoererijen. Dat leeft in ons hart, dat leefde in Jozefs hart. En als we een verklaring gaan zoeken in zijn onschuld, gemeente, dan neemt dat ook het wonder weg. In de stand van de standvastigheid waarmee Jozef die vrouw van zich afwijst. Jozef heeft het wel gevoeld. We moeten het niet proberen om het te verklaren in zijn onschuld. Er waren allerlei omstandigheden die het verklaarbaar zouden maken waarom Jozef op het verzoek van die vrouw zou moeten ingaan. Jozef, die was volgens de begrippen van de wereld van vandaag en ook van toen, zouden ze zeggen, met zijn neus in de boter gevallen. Jozef, die kreeg hier de kans van zijn leven. Hij kreeg de kans om ook aan de slavernij op zo'n manier te ontkomen. Want die vrouw die zou er best voor kunnen zorgen dat hij weer vrij zou gelaten worden. Jozef kon in het huis van Potifar ook een weelderig leven gaan leiden als hij inging op al die verzoekingen. En hij leefde daar toch heel ver van zijn vader vandaan. Er was niemand die het zou zien. Jozef, die had alle gelegenheid om zich uit te leven in de zonde. En u voelt misschien iets van de geweldige druk, de geweldige verleiding en verzoeking die op Jozef afkwam in die woorden: lig bij mij. Maar Jozef blijft staan. Te midden van die verzoeking en te midden van die verleiding. Niet omdat hij zelf zo preuts was of omdat hij heiliger was dan u en dan ik. Maar de Heere was met Jozef. Die woorden die staan geschreven boven de geschiedenis die vanavond onze aandacht vraagt. Jozef kon alleen maar staande blijven door goddelijke genade. Dat blijkt ook uit de woorden die Jozef spreekt, dat hij spreekt door genade. In vers 8 zegt hij maar, staat er maar, hij weigerde het en zeide tot de huisvrouw zijns heren: zie, mijn heer heeft geen kennis met mij wat er in het huis is en al wat hij heeft, dat heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand is groter in dit huis dan ik en hij heeft voor mij niets onthouden dan u, daarin dat gij zijn huisvrouw zijt. Jozef laat merken dat hij een hoge moraal heeft. Hij beschouwt het als verraad aan zijn meester die hem zoveel heeft gegeven, die hem zo heeft verhoogd. En dan zouden we verwachten dat Jozef dan zou zeggen: hoe zou ik dan dit in zo groot kwaad doen en zondigen tegen Potifar? Maar dat staat er niet. Hij zegt: hoe zou ik dan dit en zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? En gemeente, dat laat ons zien dat Jozef niet alleen bekeerd was voor het eerst, maar dat hij ook bekeerd leefde. En dat zijn toch twee dingen. Bekeerd zijn en bekeerd leven. David was een bekeerde man, een kind van God. Geen twijfel mogelijk. Maar genade op zich en de eerste bekering, dat bewaart niet voor alle zonden. David leefde in 2 Samuel 11 niet dicht bij God. Hij leefde niet in de tere vrezen, in de verborgen omgang met God. En daarom viel hij, net zoals Simson en net zoals Salomo. Ze leefden niet dicht bij de Heer, niet dicht bij het woord. Salomo die zegt het in het spreukenboek: alleen de vreze des Heeren doet wijken van alle kwaad. En dat is nou wat Jozef hier beoefent in Genesis 39. Hij beoefent iets van de geloofswerkzaamheid, van de tere vreze des Heeren. Hij leeft in de liefde van God. Zodat hij tegen die vrouw zegt: ik kan het niet. Ook al voel ik misschien de verleiding, maar ik kan het niet. Ik zou mijn God bedroeven. Ik zou zondigen tegen de heilige deugden van God. Ik zou de Heilige Geest smarten aandoen als ik op uw verzoek zou ingaan. Ik zou zondigen tegen het gebod dat goed is dat mijn God mij gegeven heeft. Gemeente, dat is ook een les voor ons. Wij mensen die leven te midden van een volk dat zo onrein van lippen is. Wij mensen die zelf zulke onreine lippen hebben. Die leven in een zedeloze tijd. Waarin de tere dingen van het huwelijksleven openlijk en onbeschaamd op allerlei wijzen worden tentoongesteld. Onder de invloed van de zogenaamde seksuele revolutie uit de jaren 60 moet alles maar kunnen. De vrije seksualiteit wordt gepropageerd. En je hoort er ook al niet meer bij als je op je 15e nog geen gemeenschap hebt gehad. Zo komt dat in een lawine op ons en op onze jeugd aan. Die helaas ook open staat voor zulke dingen door de moderne media. Via de radio en via de televisie en via het internet komt heel die zedeloze tijd onbedwingbaar aan ons op. En op zoveel manieren worden wij met onze kinderen overgehaald om mee te doen. Lig bij mij. En gemeente, de christenen van vandaag, die worden steeds banger om dat als zonde te gaan betitelen. Om het als zonde tegen God aan te wijzen. We proberen er maar vandaag de dag een beetje omheen te zeilen. En het maar niet meer bij de naam te noemen. En proberen maar een beetje begrip op te wekken voor de handelwijze van deze en van gene. Ik hoef u alleen maar te herinneren, gemeente. En ik doe dat met pijn. En dat vreselijke gebeuren in de kerk van Zwolle. Waar praktiserende homoseksuelen aan het avondmaal worden toegelaten. En waar er geprobeerd wordt om begrip voor die mensen te krijgen. En te zeggen: ach, als die mensen nou van elkaar houden. En de schrift is er toch ook niet zo duidelijk in. En je moet dat niet als zonde betitelen, want daarmee strem je alle gesprek. En dan wil ik niet, gemeente, de nood van de homoseksuele medemens bagatelliseren, geenszins. Maar als we de zonde geen zonde meer noemen, als we niet meer dicht bij het woord leven, want dat is het. Dat is de oorzaak als we van het woord vandaan dwalen. Dan gaat de zonde door. En dan wordt het ook steeds erger. Dan gaan we de schrift verdraaien en helemaal naar onze eigen hand zetten. Dan gaan we een verklaring zoeken voor het gedrag ook van de vrouw van Potifar. Ik noemde u al, die geschiedenis staat ook in de Koran. Daar wordt min of meer begrip op gevraagd voor de handelwijze van die vrouw. Want Potifar, en dat heb ik u vorige week ook laten zien, dat was waarschijnlijk een eunuch, iemand die ontmand was, dat ligt in dat woord hoveling. Logisch dat zo'n vrouw naar Jozef toe gaat. Maar gemeente, zo spreekt de Heilige Schrift niet. De Bijbel laat in Oude en Nieuwe Testament zien dat de zonde een gruwel is in Gods ogen. Met name ook de zonde tegen het zevende gebod staat vaak bovenaan de lijst van zonden die door God bestraft worden. U moet de brieven er maar op nalezen en de laatste gedeelten uit de brieven waarin de zonde wordt genoemd, daar staat de zonde van hoererij en van overspel en van homoseksualiteit vaak bovenaan. Maar nogmaals, hoe verder we nu van dat woord vandaan leven, hoe verder we van God vandaan dwalen, des te minder durven wij de zonde als zonde te betitelen. Maar Jozef die voelde het. Die voelde de verleiding op zich aankomen. En hij voelde het, dit is een hellend vlak, dit is zonde. Dit is zonde tegen God. Gemeente, laten wij waken. Dat we de schrift niet gaan verdraaien, dat we de schrift niet gaan uitleggen nadat het ons uitkomt. Want Gods woord beschrijft ons deze dingen ook in deze geschiedenis open en eerlijk. De Heere noemt de dingen bij de naam. Soms zo duidelijk, gemeente, en zo open, dat je bepaalde gedeelten nauwelijks durft voor te lezen aan tafel. Maar dat laat ons zien dat de Heere duidelijk wil zijn. En niet de mensen maar laat dwalen aan een eigen invulling van de schrift. Zonde tegen God. Jozef laat zien wat het betekent in het leven van een mens als die dicht bij God leeft, in de tere vrezen des Heeren. Jozef laat zien dat we ons niet moeten laten meevoeren door de verzoekingen en door de verleidingen. Jozef ontmaskert de zonde als zonde tegen God. En in de Bijbel komen we herhaaldelijk tegen waar die zonde u en mij brengt. We zien het onder andere in Spreuken 7. Waar Salomo waarschuwt voor de verleidingen van de vreemde vrouw. En dan zegt hij, haar huis zijn wegen des doods, dalende naar de binnenkameren des grafs. En gemeente, vandaag de dag zijn de listen van Satan juist ook op dit gebied, waar de mens, waar u en ik toch vaak zo zwak op zijn. Die zijn zo geraffineerd geworden. Je hoeft er in je huis niet meer vooruit om deze zonde te bedrijven. Via de moderne media komt er een stroom van ongerechtigheden onze huizen binnen. En hoe kan ik nou staande blijven te midden van al die verzoekingen en te midden van al die verleidingen die als een onstuitbare lawine over ons worden heen uitgestort? Want het lokt zo en het trekt zo. En het is maar een paar klikken van ons vandaan. En je zit midden in Egypte en je zit midden in de slaapkamer van de vrouw van Potifar. Waarmede zal de jongeling zijn pad, zo zongen we, door ijdel heen omsingeld rein bewaren? Gewis, zo is het antwoord, als hij het houdt naar het heilig blad. Alleen als we dicht bij de Heere leven, alleen als we in de tere vrezen des Heren in de verborgen omgang met God verkeren. Dan alleen zullen we beseffen en zullen we beleven dat de zonde niet zomaar iets is. Maar dat de zonde, zelfs de zondige gedachte, zonde is tegen God. Dat leert ons de schrift, ik heb tegen u. Ja, u alleen zwaar en menigmaal misdreven. Ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. En dan gaat het over veel meer dingen dan alleen de zonde tegen het zevende gebod. Want David die zegt, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Ik ben in de ongerechtigheid geboren. Zoveel zaken zijn er die ons bedreigen. Zoveel dingen brengen ons in verleiding en in verzoeking. Maar alleen als we verkeren mogen in de droefheid naar God over de zonde. Dan zullen we ook tegenstand kunnen bieden tegen de zonde. Want gemeente, de droefheid naar God over de zonde. Die voelt de zonde, de vreselijkheid van de zonde op haar diepst. Die ziet dat het zonde is tegen God. Die krijgt niet alleen berouw over de zonde die uit zijn gekomen. Maar de waarachtige vrezen des Heren, gemeente, die bewijst zichzelf in de binnenkamer. Die weent over zonden waar geen mens vanaf weet. Die zondige gedachten die ik niet kan bedwingen. Die er zelfs in mijn dromen nog uitkomen. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Ik ben zonde. En daarom komt die bron van wanbedrijven. Die geeft alleen maar vuiligheid op. En dat vormt de grootste droefheid. Al moet ik zeggen, misschien is de zonde van de nalatigheid ook nog wel een van de ergste dingen in het leven van Gods kinderen. De zonde van nalatigheid, want dat is toch eigenlijk zonde, dat God zoveel tekort komt in mijn leven. Ik ben geschapen tot zijn eer. Om hem te dienen, om hem te vrezen, om hem te eren, God lief te hebben boven alles. Dat is mijn doel. En nou ben ik een zondaar geworden. Iemand die zijn doel mist. Nou kan ik niet meer God lief hebben boven alles. Maar ik bedroef hem met mijn gedachten. Ik bedroef hem met mijn woorden. En met mijn werken. In mijn doen en in mijn nalaten. En als we daar iets van gaan leren zien, gemeente. Als we door woord en geest gaan beseffen. Dat de zonde niet maar iets kleins is. Niet iets dat we kunnen verklaren. Dat we ons gaan verontschuldigen achter bepaalde dingen. Maar het gaan gevoelen dat we God daarmee verdriet doen. Tot in de kleinste afwijking toe. Tot in de kleinste nalatigheid. Zijn geest smarten aandoen. Dan word je ook zo bang om te zondigen. Dan ga je de zonde afwijzen, want je ziet de zonde in zijn ware gedaante. Zonde is zonde tegen God. Maar dan ga je de zonde ook haten en vlieden. We zien dat ook bij Jozef. Hij wijst de zonde niet alleen af, maar de tweede gedachte. Hij ontvlucht ook de zonde. Want het wordt voor Jozef. Hoe langer, hoe moeilijker daar in dat huis van Potifar. Elke dag valt die vrouw hem lastig. Zo zegt vers 10. En het geschiedde als ze Jozef dag op dag aansprak. Elke dag als hij zijn werk komt doen in dat huis. Elk moment dat ze even met hem alleen is. Dan verleidt ze hem, dan komt ze naar hem toe met haar woorden. Tot op een dag het tot een escalatie, tot een uitbarsting komt. Want Jozef weigert het. Hij hoorde naar haar niet. En dat maakt het voor die vrouw tot een obsessie. En ze wordt steeds vuriger in haar verlangen. Zo gebeurde het op een dag, zo zegt vers 11, dat hij in het huis kwam om zijn werk te doen. En niemand van de lieden des huizes was daar binnens huis. En ze grepen bij zijn kleed, zeggende, lig bij mij. Daar is Jozef in dat huis en dat staat er zo expliciet. Hij was in het huis om zijn werk te doen. Jozef was daar ook het liefst niet geweest, maar hij moest. Hij moest daar om zijn werk te doen. En dat geeft ons ook aan, gemeente, wij kunnen ook wel eens op plaatsen van verzoekingen komen. Waar we eigenlijk niks te zoeken hebben. Dat we onszelf onnodig in gevaar en in verleiding en in verzoeking brengen. Of wij kunnen zaken in ons huis halen. Die ons in verzoeking brengen. Zodat het dan steeds moeilijker, ja eigenlijk onmogelijk is. Om dan te bidden, Heere, leid me niet in verzoeking. Nou zelf die plaatsen opzoeken. Of die dingen in je huis haalt die je tot zonde kunnen verleiden. Dan kun je. Dan mag je dat gebed eigenlijk niet bidden, gemeente. Dat ligt toch zo nauw. Maar Jozef, die moest er zijn. Om zijn werk te doen. En hij wist het, daar ligt die vrouw weer op me te wachten. Met haar verzoekingen en met haar verleidingen. Dan grijpt ze hem onverwachts bij zijn kleed. En ze geeft hem het bevel, ze dwingt hem, ze wil hem dwingen. En dan weet Jozef niks anders en niks beters meer te doen dan maar te vluchten. Hij liet zijn kleed in haar hand en vluchtte en ging uit naar buiten. Dat was geen zwakheid, gemeente van Jozef. Dat was geen daad uit zwakheid, maar dat was een geloofsdaad. Als je zo verzocht en als je zo verleid wordt. En we weten niet hoe die vrouw erbij gelegen heeft. Maar je kunt je er iets bij voorstellen. Maar dat je dan wegvlucht. Deze daad is een grotere geloofsdaad geweest. Als toen Simson de poorten van Gaza op zijn rug nam. Een grotere geloofsdaad. Toen hij daar in de nabijheid van Delila die nieuwe touwen als vlas uit elkaar trok. Want Simson was in de macht van die vreemde vrouwen. Maar Jozefs vlucht, dat is een geloofsdaad. Hij kon niets anders meer doen dan zich losrukken en weggaan. Want hij gevoelde het, als ik hier blijf, dan word ik gedwongen om te zondigen. En de zonde, dat is zonde tegen God. En hij moest zijn mantel achterlaten bij die vrouw. En hij besefte het misschien ook wel. Dat dat nou straks tegen hem zou gaan pleiten. Maar hij moest weg. Hij kon beter zijn mantel verliezen. Dan zijn lichaam. Jozef kon beter zijn goede positie verliezen. Dan zijn ziel. En gemeente, wat geeft Jozef u en mij hier een jaloersmakend voorbeeld. Wat wordt hij eens hier tot een voorbeeld gesteld? Dat hij zo'n tegenstand kan bieden tegen een van de meest begeerlijke zonden. Tegen een van de meest zware verleidingen waar een mens aan blootgesteld kan worden. Dat zelfs de man naar Gods hart, David, voor deze verleiding is bezweken. Salomo, die van jongs af aan de Heere mocht vrezen. Hij had de vreemde vrouwen lief. Maar Jozef wordt ons hier dan tot een voorbeeld gesteld. Hij vlucht. En dan, als hij weggevlucht is, gemeente, dan laat die vrouw haar ware gezicht zien. En dan toont de zonde ons zich in zijn ware gedaante. De zonde kan zo fluisteren. De zonde kan zo lokken. Die kan zo nodigen. Het kan ons zo aantrekken. Maar hier in deze geschiedenis, dan laten de Heere zien wat de zonde nou werkelijk is. Want die zoete vrouw, die verleidelijke vrouw, die verandert in ene tel in een furie. En ze begint te schreeuwen en ze begint te gillen. En ze trekt de aandacht. Zo riep ze de lieden van haar huis en ze sprak tot hen zeggende: ziet, hij heeft ons de Hebreeuwse man ingebracht om met ons te spotten. Hij is tot mij gekomen om bij mij te liggen en ik heb geroepen met luider stem. Hier laat het zien, gemeente, dat haar liefde voor Jozef alleen maar hartstocht was. En die hartstocht, die zoekt alleen zichzelf. Die zoekt alleen de eigen bevrediging, de liefde. Uit 1 Korinthe 13. Die denkt van de naaste geen kwaad en die zoekt geen kwaad bij de naaste. Maar de hartstocht die kan een ene touw omslaan in dodelijke haat. We zien dat ook bij Amnon, de zoon van David, als hij zijn zuster Tamar verkracht heeft, dan staat er. En de haat waarmee hij haar haatte was erger dan de liefde waarmee hij haar had lief gehad. En die vrouw die voelt ineens zo'n dodelijke haat opkomen en ze verzint een verhaal. En ze draait de rollen om. En ze beschuldigt Jozef ervan dat hij haar wil onteren. En waarom zegt ze dat wel? Ze wil Jozef weg hebben. Ze wil Jozef laten doden. Want Jozef was maar een slaaf, gemeente. En als er een slaaf ook in die tijd zich aan zo'n feit zou schuldig maken, dan werd hij zonder pardon geëxecuteerd. En waarom hij dan niet gedood is en waarom hij dan in de gevangenis is geworpen, dat is iets wat we een andere keer samen willen overdenken. Potifar heeft wel wat vermoed. Maar het was de bedoeling van de vrouw om Jozef te doden. Haar wegen, zo zegt Spreuken 7, eindigen in het graf. Het was Satans bedoeling. Want dan laten we snel verder gaan, gemeente, om Jozef te doden. Want achter die vrouw, die ineens veranderen in een duivelin, daar zien wij in deze geschiedenis de Satan aan het werk. Hij had bezit genomen van deze wellustige vrouw. En hem was het er om te doen om Jozef te doden. Want Satan heeft er iets van aangevoeld. Dat er iets bijzonders met Jozef aan de hand was. Satan die kan niet in Gods raad kijken. Maar gemeente, laat ik het eerst even zeggen. Achter deze geschiedenis, daar speelt zich een andere geschiedenis af. De heilsgeschiedenis. De strijd tussen het vrouwenzaad en tussen het slangenzaad. En hier in dit hoofdstuk, daar zien we weer een van de vele aanvallen van de Satan, van het slangenzaad op het vrouwenzaad. Satan heeft iets vermoed. Hij dacht, die Jozef, daar is wat mee aan de hand. Die kan best wel eens gebruikt worden om de weg van de verlossing door te laten gaan. En daarom heeft hij geprobeerd om Jozef maar te vermoorden. Want stel nu eens dat het Satan gelukt was om Jozef in de allereerste plaats te verleiden, want dat heeft hij eerst geprobeerd. Stel nu dat het was gelukt, dat Jozef verleid was geworden. Dan had Jozef een weelderig leven gekregen in het huis van Potifar. Dan had hij misschien wel vrijgelaten geworden. Maar weet u, dan had Jozef nooit de Zafnat Paanea geworden. Dan was Jozef nooit in de gevangenis terechtgekomen. Dan was Jozef nooit in aanraking gekomen met de schenker. Nooit de dromen kunnen verklaren van de farao. Dan was Jacobs huis een ellendige hongerdood gestorven. Dan was Juda gestorven, dan was David nooit geboren geweest, dan was de Davids zoon nooit geboren geweest. En die strijd moeten wij hier op de achtergrond zien staan. Dat is het eerste wat ons deze geschiedenis ook nog wil laten leren. De Satan die probeert om het vrouwenzaad te doden. En gemeente, het tweede wat ons deze geschiedenis wil leren is dat de lijnen doorgetrokken mogen worden. Dat hier achter deze geschiedenis de persoon, de gestalte oprijst van de meerdere van Jozef. Van de Heer Jezus Christus die ook zijn leven lang onder de verzoeking en onder de verleiding heeft moeten verkeren. Vanaf het begin van zijn leven tot het einde heeft de Satan hem geprobeerd te doen laten zondigen. Heel duidelijk komen we dat tegen bij de verzoeking in de woestijn. Maar de duivel tot 3 maal toe die verzoeking tot hem deed komen. Buig voor mij en ik zal u alles geven. Hij probeerde de Heer Jezus ertoe te verleiden om te buigen. Zodat de Heer niet die lijdensweg zou hoeven te gaan. En tot aan het einde van zijn leven, tot aan de kruisdood, heeft de Satan geprobeerd, ook nog door Pilatus, om de Heer Jezus van die kruisweg af te houden. Maar de Heer Jezus is staande gebleven. Hij is in alle dingen, zo zegt Hebreeën 4, gelijk als wij verzocht geweest, doch zonder zonde. Zijn gestalte, gemeente, wordt hier gepredikt. En alleen omdat hij heeft, is staande gebleven te midden van de verzoeking. En daarom kunnen mensen als Jozef staande blijven te midden van alle verleidingen en te midden van alle wereldsgezindheid. Alleen omdat die grote hoge priester zonder zonde is geweest. En waar de Satan, gemeente, ook vandaag de dag zijn aanvallen verhevigt. Hij probeert ook vandaag om mensen neer te vellen. Mannen en vrouwen, jongens en meisjes die er nog iets van beseffen. Dat de zonde, zonde tegen God is. Juist mensen die nog onder het beslag van het woord leven. Daar richt hij zijn aanvallen op en die worden steeds feller. Net zoals de vrouw van Potifar dat deed. Juist als wij nog leven onder de bediening van Gods woord. Dan moeten wij opletten op datgene wat de Satan doet. En dan mag ik toch juist ook wel Gods kinderen daarvoor ernstig waarschuwen. Want als we niet in de tere vrezen des Heren leven, als we niet in de verborgen omgang met God verkeren, dan lopen we zo'n groot gevaar. En daarom komt er uit dit hoofdstuk ook zijn appel aan Gods volk om niet toe te geven aan de verleidingen. Om niet zo makkelijk en zo slordig te leven. Maar juist daartegenover om dicht bij het woord te leven. Opdat we ook tegen de vijand sterke tegenstand zouden kunnen doen. Om in de verborgen omgang met, om de verborgen omgang met God te zoeken. En als we niet in de gemeenschap met God leven. Als we de tere vrezen, als we de geloofsbeoefening niet kennen, gemeente, dan bedroeven we de Heer. En dan zijn we een open huis voor de Satan. Dan zijn we een open huis voor de wereld. Dan zakt het leven des geloofs in. Dan verslapt die geestelijke strijd. En dan halen we duisternis over onze zielen. Maar als we de verzoekingen en de verleidingen op ons voelen afkomen, gemeente, dan moeten we nee kunnen zeggen. Nee! Zou ik nou zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God? Dan moet juist op die kritieke momenten wel eens het rechteroog worden uitgegraven. Het rechteroog dat door de Heer Jezus als voorbeeld wordt gebruikt. Als zo'n teerorgaan. De boezemzonden moeten weggedaan worden. De rechterhand moet worden afgekapt. Want wat baat het een mens zo hij alles gewint en hij leidt schade aan zijn ziel. Het is beter om maar met 1 oog in te gaan in het koninkrijk der hemelen. Dan om met 2 ogen te verdorven te worden in de eeuwige nacht. Dat is het appel wat uit het leven van Jozef aan het volk van God ook wordt gegeven.